Dan ga ik even zinken met... En dan zijn we off. Nou, welkom Diederik.
Hi Jonathan.
Hallo.
Dank je voor deze uitnodiging.
Ja, graag gedaan. Dank je wel voor je tijd. Kostbare tijd.
Ja, ja. Tijd is wel precious. Ja. Dat klopt wel. Maar hier maak ik heel graag tijd voor vrij. Want ik vind het heel erg leuk om kennis te delen, ervaringen te wisselen, te leren van elkaar.
Ja.
En daar hoort dit bij. Ik maak natuurlijk ook een beetje reclame voor mijn kliniek.
Ja, uiteraard.
In die zin is het ook wel goed om af en toe met je gezicht in de sociale media en de media te verschijnen. Nee, dus dat doe ik graag.
En nou, voor de mensen die het nog niet weten, maar een beetje, klein beetje vanuitgaande dat we wel een beeld hebben van wie Diederik is. Maar zou je eens even kort kunnen toelichten?
Ja, dat kan ik zeker. Diederik Smit is mijn naam. Ik ben internist-endocrinoloog. Internist is een medisch specialist die zich bezighoudt met de inwendige organen en de ziekteleer. Ja. Een vrij breed vakgebied, valt oncologie onder, infectieziekte, hormoonziekte.
Ja.
15 verschillende specialismen. En ik ben dan met name gericht op de hormoonziekte.
Ja.
Afgestudeerd in 2019. Ik werk in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Niet ver hier vandaan in Waalwijk. Nee. Dus dat was voor mij een thuiswedstrijd eens een keer. Daar werk ik 4 dagen in de week. En ik heb daar toch wel 95% van de tijd zorg om niet testosteron gerelateerde zaken. Dus sommige mensen denken dat ik daar alleen nog maar anabole patiënten zit te behandelen. Maar dat is echt maar een heel klein deel van mijn werk. Ik ben gepromoveerd op anabole steroïden en gezondheid. Ik ben gestart met wetenschappelijk onderzoek in 2014. De Haarlem-studie is bij sommigen wel bekend.
Ja.
Dat was het onderwerp van mijn proefschrift. Daarna begonnen met een nieuwe trial naar harm reduction bij anabole gebruikers. Dat lijkt behoorlijk effectief. Daar is een goede wetenschappelijke basis voor. En met dat gegeven ben ik begin dit jaar samen met Thijs Verdergaal en Peter Bond, mijn twee compagnons, ben ik een anabole kliniek begonnen.
Ja.
En door het Health Clinic in Utrecht. En daar begeleiden we mannen die anabole gebruiken met als primaire doel om gezondheidswinst te maken. En dat is dan vooral door het beperken van gezondheidsschade.
Ja.
Maar we zien daar ook een scala aan andere testosteron gerelateerde problemen. Er komen heel veel mannen die nog nooit anabolen hebben gebruikt, maar wel vragen hebben over hun testosteronspiegel en hoe ze dat kunnen optimaliseren of klachten daarover hebben. Die zijn daar zeker welkom. Die zouden op zich ook wel bij een huisarts of een eigen internist in hun eigen ziekenhuis terecht kunnen. Maar die hebben ze niet altijd van de deskundigheid die wij hebben.
Ja.
Dus die zien wij ook heel veel.
Merk je dan dat ze inderdaad sneller toch naar jou toe komen?
Ja.
Dan,
ja.
Dat is ook wel een ding waar ik tegenaan loop hoor, met veel klanten. En dan vraag ik dus, ga een stukje bloedwaardes controleren. Ja. En dan verwijs ik ze dus nu in het algemeen door naar Android Health Clinic. En dan zeggen ze, ja, maar ik probeer het wel eens bij mijn huisarts. En dan zeg ik, oké. Maar hou er rekening mee.
Ja, het antwoord nee kan zijn.
Ja.
Ja, ja, sommige mensen hebben geluk met een huisarts die heel ruimdenkend is of coöperatief is.
Ja.
Maar meestal als je met een lijstje met bloedwaardes bij je huisarts komt, dan zeggen ze scheer je weg.
Ja. Dan voelen ze toch een beetje in hun trots of zo geraakt. Hè?
Ja, het heeft met een aantal dingen te maken. Ten eerste, ze hebben er gewoon geen verstand van. Ten tweede, ze moeten heel erg kosten besparen. Daar worden ze ook op afgerekend door de zorgverzekering. Ze mogen ook niet te veel uitgeven en al die lapjes zijn best wel duur. Mm. En ze weten ook niet zo goed wat ze met die uitslagen moeten. Ze willen daar geen verantwoordelijkheid voor hebben.
Ja,
maar
precies.
Ja, ik denk dat huisartsen daar best een andere rol in mogen aannemen. Maar ik denk dat voordat ze dat kunnen doen, dat voorlichting en kennis daar een hele belangrijke voorwaarde voor is.
Ja.
En nou, daar gaan wij in ieder geval de komende jaren aan werken om die basis te verbreden bij huisartsen.
Ik denk dat het ook wel iets is van de wat oudere generatie die daar meer moeite mee heeft.
Dat zou heel goed kunnen. Ja. Dat er wel een generatieverschil is tussen de jonge en de wat oudere huisartsen. Ja.
En is het sowieso niet dat, en dan zeggen ze, nou, het onderzoek hier kan wel wat geld kosten, maar is het sowieso niet rechtsom of linksom dat de zorgverzekering dat gewoon uiteindelijk uit je eigen zak komt?
Nee. Als je via de huisarts bloedonderzoek laat doen, dan gaat het wel eerst in last van je eigen risico.
Mm.
Maar ja, die is op een gegeven moment snel op.
Ja.
Zeker als je een paar lapjes in het jaar doet en de rest gaat gewoon naar de verzekering.
Ja, precies.
Nee, dus dan wordt het verzekerd en dat is ook meer een maatschappelijke vraag. Vinden we het oké om met ons alle premiebetalende Nederlanders mede garanten staan voor jouw bloedonderzoek, voor jouw hobby?
Ja.
Ik denk ja, want er zijn wel meer ongezonde hobby's waar we gezondheidszorg aan besteden.
Ja.
Maar dan moet het wel gedaan en geleid worden door iemand die weet wat hij met die uitslagen moet. En ook wel kan bepalen wanneer dat soort bloedonderzoeken nodig zijn.
Juist.
Want het wordt heel vaak te weinig gedaan in mijn optiek. Maar ook heel vaak te vaak misschien, of hele onzinnige parameters.
Ja, precies.
Die soms, hoe onzinniger vaak, hoe duurder ook. Dus ja. daar is nog wel winst te behalen. Ik denk dat je met relatief weinig kosten best wel goede gezondheidsscreening kunt doen bij anabole gebruik.
Komen dan die gekke aanvragen meer vanuit de patiënt zelf dan?
Ja, zeker
bodybuilding gericht natuurlijk.
Ja hoor, we krijgen best wel vaak offertevragen binnen. Dus die mogen mensen zelf een voorstel doen voor bloedonderzoek. En dat faciliteren we, want we vinden het goed dat men bloedonderzoek doet. En dat we daar in ieder geval op aan kunnen haken om eens een keer wat vragen te stellen van goh, wat doe je eigenlijk?
Ja.
En dat is onze ingang om toch wat adviezen te kunnen geven. Nou, we krijgen wel eens panels binnen met 12 verschillende bijnihormonen. Dan denk je, wat wil je nou eigenlijk weten?
Ja, precies. Ja.
Dus die vinken gewoon alles aan wat ze in hun scherm zien staan. En dan komt er een offerteprijs van €1200 terug. En dan zeggen we, goh, maar de helft daarvan is misschien ook echt niet nodig.
Nee.
En dan merk je nog wel eens dat ze zeggen, oké, laat dat maar zitten. Maar er zitten ook mensen tussen die zeggen, ja, maar mijn coach zegt dat het nodig is. Dus ik vink gewoon alles aan en wat het kost, maakt me dan niet eens
ja,
zo heel veel uit.
Ja.
Dus het ligt soms ook bij de coaches, hoor.
Ja.
En daar zien we hele grote verschillen. We hebben natuurlijk best wel veel klanten, al bijna 1000 klanten in het eerste half jaar dat we bestaan. Die komen natuurlijk vaak via een coach.
Ja.
En we zien coaches die heel verstandig en met beleid advies geven. Maar we zien ook wel gekken.
Juist, ja.
Die soms met hele idiote kuurschema's komen, maar ook met waanzinnige bloedcontroles.
Ja.
Dus ik denk dat daar ook nog wel.
Hoe vind jij, hoeveel jaartjes draai je nou mee dan? Eigenlijk een beetje in de bodybuilding scene?
Ik, hè?
Ja.
De anabolepolie heb ik sinds 2020.
Okay.
Ik deed al anabolepatiënten sinds 2015. En toen ik in de VU ging werken, 2 jaar voor mijn opleiding, heb ik ook best wel veel anabolepatiënten gezien. Dus op zich mijn ervaring. En ook in de Haarlem-studie heb ik natuurlijk heel veel gebruikers gesproken, gezien, gemeten, gedaan. Dus ik heb er al, ik denk al zeker 10 jaar goed affiniteit mee. Maar het is wel sinds de kliniek open gaat, zijn de aantallen zoveel groter.
Ja, precies.
Ja, wat ik in de 10 jaar heb gedaan hiervoor, dat gaan we met een jaar bijna nog eens een keer publiceren.
Ja. En merk je dan ook dat de kwaliteit van coaching in dat opzicht aan het verbeteren is?
Ja, dat vind ik dus lastig te zeggen. Want onze relaties met coaches bestond eigenlijk niet voor het bestaan van de kliniek. Was heel oppervlakkig. Ik had met een paar coaches contact via de Haarlem Studie of de Arnas Trial, dat de coaches zelf deelnamen aan onderzoek. Of een keer contact zochten. Maar dat was op 2 handen te tellen.
Ja, precies.
We hebben wel 30, 40 coaches die we van naam en van cliënt kennen.
Ja, precies.
Dus ik vind het lastig om daar iets over te zeggen.
Dus vanaf 2015 ging er eigenlijk meer vanuit dat het gewoon vanuit de atleet zelf was.
Dus dat blikken coaches voor ons opengetrokken lijkt te zijn, dat is er natuurlijk al veel langer.
Ja.
En daar beginnen we nu steeds meer zicht op te krijgen hoe de relatie tussen coach en klant en ons is. En we hebben coaches die goed met ons samenwerken. En soms een kort lijntje houden over hoe we mensen moeten begeleiden.
Ja.
En dat vind ik echt wel heel tof, dat je op die manier kan samenwerken. Hè? We hebben zelfs mensen bij wie er ook een psycholoog en een diëtist tussen zit. Nou, dat is echt prachtig.
Ja.
Alleen dat is allemaal nog redelijk onbetaalbaar voor onverzekerde tak van de geneeskunde. Maar zo moet het uiteindelijk wel gaan worden, denk ik.
Ja. Ja. Hoe is jouw interesse ontstaan richting bodybuilders?
Ik ben dit onderzoek gaan doen in 2014 omdat ik een onderzoeksproject zocht. En ik was internist in de opleiding en dan moet je eigenlijk wel iets aan wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. En ik was toen in opleiding bij Pim de Ronde.
Ah, oké. Okay.
Ja, en dat is natuurlijk de oprichter van de eerste anabolepolie.
En was dat toevallig dat het zo uitkwam?
Ja.
Okay.
Ja, ik ben gewoon ingedeeld. Ik heb gesolliciteerd in de VU en dan word je ergens in een ziekenhuis geplaatst. Dat ook Den Helder in Horen of Zaandam kunnen zijn. Ik kwam in Haarlem en hij werd dat jaar opleider. En we klikten goed met elkaar. En ik was denk ik een van de goede artsassistenten. Dus hij zag in mij ook wel potentie om zijn project, wat dan even op de plank lag, aan mij te slijten. En ik was daar wel vatbaar voor omdat ik onderzoek wilde doen. En ik was een harde werker, dus ik heb naast mijn opleiding dat onderzoek gedaan. Dan rol je die wereld in. En ja, je hoeft geen... Als onbekende te maken krijgt met steroïdengebruik... Ja. In het medische domein, dan ben je altijd geïnteresseerd. Dat prikkelt zo ontzettend,
ja.
Omdat het heel erg buiten het reguliere staat. Het is fascinerend wat er gedaan wordt. En als je er wat dieper in gaat en meer over gaat leren en begrijpen, wordt het alleen maar leuker. Dus je hoeft niet een specifieke voorkennis te hebben. Want als we nu ook af en toe co-assistenten hebben die meekijken, of jonge artsen die een keertje mee willen lopen, die staan soms ook echt te stuiteren aan het einde van de dag. Van wat een ongelooflijk toffe tent is dit. En wat een leuk vak hebben jullie zo. Ja. En ja, het is ook echt wel heel erg leuk om te doen.
Want wat maakt het grootste verschil dan met de anabole poli, of tenminste de Android Health Clinic en het wat je in principe in het ziekenhuis doet?
Ja, in het ziekenhuis behandel je zieke mensen. Ja. En moet je mensen ook vaak adviezen geven over hoe ze hun leefstijl kunnen verbeteren. En hier gaat het om mensen die blaken van gezondheid.
Ja.
En die een bijna perfecte leefstijl nastreven. En dat vaak ook soms wel tot in de puntjes ten uitvoer kunnen brengen.
Ja.
Dus je gaat in plaats van dat je met zieke, zwakke mensen te maken hebt, heb je met een extreem gezonde groep mensen te maken die dan wel middelen gebruiken waar ze ongezonder van worden.
Ja.
Het is denk ik ook het stukje illegaal. Het is niet natuurlijk illegaal om te gebruiken, maar het komt uit een illegale handel voort. Dat maakt het wel wat spannender, denk ik.
Vind je ook wel leuk.
Ja, dat vind ik wel leuk, ja. Ja, dus die tegenstellingen zijn heel erg gaaf. Ik zou denk ik ook niet het een voor het ander kunnen laten. Als ik fulltime in mijn eigen kliniek zou kunnen werken, zou ik denk ik uiteindelijk toch ongelukkig worden. Want de voldoening die je haalt uit werken in een ziekenhuis is heel anders. Daar red je levens.
Ja.
Soms letterlijk.
Ja.
En daar kan je heel betekenisvol zijn voor mensen op een heel andere manier dan we dat in de kliniek zijn.
Ja.
Dus die twee dingen zijn een mooie aanvulling op elkaar.
Ik denk dat het ook nog wel even leuk en interessant is om een beeld te scheppen van wanneer ik dan precies als patiënt bij jou terecht zou komen.
Zijn twee manieren. Je hebt dus de anabole poli in Tilburg en in Haarlem. En daar kom je als je ex-gebruiker bent in klachten. Dus je hebt 5 jaar belastingcruise gedaan en je bent 1 jaar gestopt en je zit maar niet lekker in je vel. Nou, dan wordt het tijd om eens een keer een testje te laten doen. Nou, de meeste mannen die bij mij komen, die hebben die test al lang en breed gedaan. Sommigen zijn al zelf begonnen met TRT. Maar in feite zijn dat de mensen die op zo'n poli moeten komen. Alleen we zitten daar wel met een capaciteitsprobleem. Ik mag 1 iemand per week zien van het ziekenhuis. Want die vinden regio gaat eerst. En al jouw anabole patiënten vinden wel hartstikke tof. Maar niet te veel alsjeblieft.
Ja.
Ja, ik heb daar nu een wachtlijst van 1,5 jaar.
Jo.
Ja, dat was 3 maanden. Maar afgelopen week veel in de media geweest. Ja. En dan zie je meteen weer 5, 6 verwijzingen per dag. Ja, dat is niet bij te houden. Dat is verzekerde zorg.
Okay.
Dat het om mensen gaat die geen anabole meer gebruiken. We kunnen ook wel mensen zien die nog veel gebruiken en maar echt willen stoppen en niet zo goed weten hoe. Dus het afbouwtraject. En de Edward Health Clinic, dat is vooral bedoeld om de gebruikende man of vrouw te voorzien van advies en gezondheidscontroles om het gebruik in goede banen te leiden.
Ja.
Meestal proberen we dat een beetje te beperken. En we proberen natuurlijk altijd wel te kijken of we mensen kunnen motiveren te minderen of zelfs te stoppen.
Ja.
Dat is voor de gezondheid uiteindelijk het allerbeste. Maar als mensen dat niet willen of bepaalde doelen hebben die dat onmogelijk maken, dan gaan we zover als we kunnen om ze te helpen. Mm. Zover, zolang we maar de gezondheid als prioriteit stellen. Daar hebben we geen wachtlijst. Dan kan je eigenlijk met 1 of 2 weken kan je daar terecht. Alleen het is onverzekerd, dus je betaalt daar voor de testen en de consulten betaal je daar zelf.
Ja.
Dat is een groot verschil. Maar mensen die op de anabole poli terecht willen, maar niet 1,5 jaar willen wachten, die kunnen. Iedereen zou in theorie een afspraak kunnen maken, want we werken zonder verwijzing.
Ja, dus
je hebt geen verwijzing nodig.
Ze zouden in principe, als ze het zouden kunnen bekostigen,
van
de wachtlijst afstappen van het ziekenhuis en linea recta door naar...
En iedereen die zich laat verwijzen naar het ziekenhuis krijgt van onze secretariaat ook een bericht van je kan ook naar de Android Health Clinic. Daar zitten dezelfde deskundigen en daar kan je volgende week geholpen worden. Ja, en je betaalt wel de factuur zelf. Ja, het gaat meestal om een traject van een jaar kost meestal iets van 300-400 euro. Soms iets meer, afhankelijk natuurlijk van wat je allemaal doet en nodig hebt. Ja, dat zijn ook weer geen extreme kosten.
Nee.
Ik bedoel, een consult en een bloedonderzoek in het ziekenhuis, dan gaat er een factuur van 850 euro naar je verzekering. Dus we zijn niet zo duur, alleen je voelt het pas als je het zelf moet betalen.
Ja.
En ik denk dat de helft, misschien wel meer, van de mensen die zich laat verwijzen naar het ziekenhuis zegt, nou, ik ga niet een half jaar wachten. Ik sla wel een keertje sushi over. En
dan
ga ik op consult bij Dr. Smit. Ja.
Ja. Dat, om even een zijtak in te gaan, dat is hetzelfde natuurlijk met de psychologische zorg.
Ja.
Dat is ook een ontzettende wachtlijst voor.
Ja.
Ik persoonlijk vind ik dat wel een groot probleem.
Ja.
Omdat ik dan niet per se weet of de mogelijkheid voor iemand die psychologische hulp nodig heeft, ook een kliniek beschikbaar is, zoals de Android Health Clinic. Maar natuurlijk...
Ja, misschien dat je een psycholoog kent of zo, bevriend, dan dat die dan nog wel particulier voor jou... Maar dan moet je ook weer een ZZP-registratie hebben over je eigen BV. Dat is allemaal niet zo makkelijk.
Want die twee dingen die gaan eigenlijk ook wel hand in hand natuurlijk.
Zeker. Ja, dus het is niet mooi dat er een wachtlijst is. Alleen we spraken het vooraf al een beetje. Het aantal mensen met deze deskundigheid in de medische wereld is veel te klein. En we leiden wel op in de Android Health Clinic. Maar dat zijn uiteindelijk mensen die daar blijven werken.
Ja.
Want op mijn plek, daar moet je 6 jaar opleiding nog voor doen. Na je geneeskundeopleiding. Daar zit niet iedereen meer op te wachten. Zeker niet als dit je interesse heeft.
Nee.
Uiteindelijk op de lange termijn willen we de Android Health Clinic opsplitsen in een soort van verzekerd regulier hormonendeel. Waar mensen met testosteronklachten kunnen komen. Of ook wat we nu op de anabolepolie doen. En daar een contract voor afsluiten. En het harm reduction gedeelte bij anabole gebruikers. En dan heb je ook een kort lijntje onderling.
Ja.
Dat als iemand zegt van nou, nu heb ik mijn laatste wedstrijd gehad. Ik ben klaar met kuur. Ik wil nu graag afbouwen. Dat je dan doorgesluist kan worden naar het verzekerde deel.
Ja.
Dat we dat vanuit dezelfde kliniek als het ware gaan aanbieden. Nou, dan is die wachtlijst zo weg.
Ja.
Aan de andere kant, we merken ook wel wanneer we gewoon 3 spreekuren openzetten in een week. Dan is die ook in een week gevuld.
Ja.
Er is echt wel heel veel vraag naar wat we doen. Maar dat is ook niet zo gek, want we zijn bijna de enige.
Ja.
En er zijn best wel veel gebruikers.
Want op schaal van de bevolking van Nederland, hoeveel Nederlanders gebruiken gemiddeld anabolen?
Ja, een rapport van het Milieu-instituut van maart, ik meen dat het in maart gepubliceerd was, gaf aan 400.000 gebruikers per jaar in Nederland in de krachtsport en 80.000 in de vechtsport. Dus bijna 500.000 per jaar.
Okay.
Dat zijn mannen en vrouwen bij elkaar. En uit die getallen bleek dat er best wel veel vrouwen ook nog in die club zitten. Ja.
En meer in de bodybuilding zien dan andere tak van sporten, neem ik aan. Dan.
Ja, vooral de krachtsport.
Ja.
Ja. Nou, het zijn er echt. Natuurlijk zitten daar heel veel jongens tussen die misschien een keer 6 weken windstrol doen voor de zomer of voor een festival. En dan verder die spullen niet meer aanraken.
Ja,
ja, die zien we niet in. De vraag is, moeten we die wel zien? Want volgens mij liggen daar niet de grootste problemen.
Nee, denk ik ook niet. Nee.
We merken wel dat we in onze kliniek vooral de bodybuilders dat segment heel erg aanspreken.
Ja. Ik denk uiteindelijk dat het lastigste stukje ook altijd nog de psychologie is die erachter zit.
100%. Ja, en daar missen wij de expertise ook wel.
Ja.
We hebben nog geen psycholoog die in ons team zit. Willen we wel. We zijn ook wel in gesprek met partijen over hoe kunnen we nou onze zorgverlening als het ware uitbreiden met een psycholoog daarbij.
Ja.
Dan kom je wel weer met het vergoedingsvraagstuk. Hè. Dat wordt dan onverzekerd. Maar ja, goed, wij willen daar dan nog wel een deel van betalen. Want we vinden het gewoon belangrijk. Dus dat je het als het ware splitst. Maar daar heb je 100% gelijk in. Zelfbeeld is altijd een kwestie bij iemand die gebruikt. Want als je 100% content zou zijn met je eigen lichaam,
dan zou je het niet hoeven te gebruiken.
Nee.
Ja.
Tenzij je heel zwaar fysiek werk bent en je bent niet sterk genoeg.
Ja, zoals ik.
Ja, jij moet echt al die handen elke keer tillen. En anders lukt het gewoon niet. Want voor jou is het gewoon professionele noodzaak.
Ja, preventief gewoon. Ja. Oké, dat stukje vrouwen komen we dadelijk nog even op terug. Wij zijn natuurlijk een tijd geleden ook een traject aangegaan. En dan met name met betrekking tot vruchtbaarheid.
Ja.
Ik zou daar wel graag wat dieper op willen induiken. Want ik denk dat ik toevallig, was het van de week of tijd geleden, dat je iets postte over dat er toch nog best wel een grote groep mannen is die best wel schrikt van het feit dat ze erachter komen dat ze niet meer vruchtbaar zijn.
Ja. Ja.
Maar dan denk ik bij mezelf, als ik tegen jou zeg de lucht is blauw, dan schrik je ook niet van. dat is, in mijn beleving is dat iets waarvan je weet, oké, dat staat te gebeuren, dat weet je van tevoren.
Ja, dus niet iedereen.
Nee,
dat klopt. We verbazen ons wel eens over, nou, aan de ene kant, hoe mensen zeggen dat ze zich in hebben gelezen en dan toch heel erg niet de risico's overzien. Of gewoon niet ingelezen zijn. Ja. Gewoon beginnen en dan geconfronteerd worden met dat soort uitslagen.
Ja.
En daar echt verbaasd over zijn. Niet allemaal hoor. Kijk, de meesten realiseren zich wel dat het niet meer 100% zal blijven. Maar dat het echt nul kan worden, ik denk dat lang niet iedereen zich dat realiseert.
Nee.
Of denken dat als ze stoppen dat het met 3 maanden wel weer zwemt allemaal.
Hoe groot is de kans dat het nooit meer opstart?
Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet echt zo goed. Nee. Wat we zien is dat mannen die vruchtbaar waren en gaan gebruiken, dat die er ook weer vruchtbaar uitkomen.
Ja.
Wat we niet weten is of dat die ooit weer zo vruchtbaar worden als dat ze waren. De data die we hebben zijn daarin een beetje tegenstrijdig. Als je kijkt naar contraceptiestudies en mannen die testosteron en progesteron gebruiken als anticonceptie, die komen dan vaak wel weer op een oude niveau. In de Haarlem-studie zagen we dat er nog wel een dat ze wel weer herstelden, maar niet 100%. Maar misschien was de studie te kort.
Yeah.
Kan dat, misschien kost het gewoon 2 jaar in plaats van 1 jaar.
Maar de duur van de cycle heeft dan ook invloed, denk ik.
Ja, dat weten we nog niet zo goed. Ik denk dat dat wel een rol speelt. De mate van onderdrukking, dat zie je met testosteronproductie ook. Als je een half jaar kuurt, dan komt dat eigenlijk altijd wel weer op zijn pootjes terecht. Maar als je 5 jaar belastingcurve doet en je stopt, dan wordt het echt een stuk ingewikkelder. Maar dat heeft met heel veel factoren te maken. Maar onder andere dat de testosteronproductie niet altijd meer terugkeert.
Ja.
Dat zal voor zaadcelproductie niet heel anders zijn, denk ik. Misschien nog wel eerder dat matig is. Alleen het vervelende is dat een mindere testosteronproductie merk je meteen in je dagelijks leven. Als je misschien maar 20 miljoen zaadcellen maakt in plaats van de 100 miljoen van vroeger. Ja, who cares?
Ja.
Daar merk je niks van, tenzij je op dat moment een kinderwens hebt. En dan red je het waarschijnlijk met 20 miljoen ook nog wel.
Ja.
Dus dat is veel minder merkbaar. Ik denk dat vrijwel de meeste mannen die zullen voor een deel herstellen. Of die kunnen met HCG in ieder geval behandeld worden en voor een belangrijk deel herstellen. En nou ja, soms HMG als het niet goed lukt.
Ja.
En als dat dan niet lukt, dan denk ik eigenlijk altijd, daar was voorheen al iets mis.
Precies.
Ik heb nog niet meegemaakt dat iemand bewijs heeft van goede vruchtbaarheid voordat hij ooit ging kuren. Er wordt niet vaak een testosteron gemeten, laat staan een vruchtbaarheidstest gedaan voordat je ooit begint. Wij adviseren het wel, maar ja, weet je, dan denken mensen, ik heb nu helemaal geen kinderwens, het kost me €100, ik ga gewoon. Dus ik heb nog niet meegemaakt dat iemand dat vooraf gecontroleerd heeft en dan daarna niet meer vruchtbaar is geworden.
Oké, behandeling. Ja.
Maar het aantal mensen dat vooraf zijn sperma laat checken, dat is wel echt heel, heel beperkt.
Nou, toevallig één klant van mij, recentelijk bij jou. Dus die, dat is wel een interessant case dan, om in de gaten te houden.
Die herstelde niet.
Nou ja, nee, die wilde dus zijn eerste skuurtje gaan starten.
Yeah.
En die heeft ook gewoon op eigen initiatief toen bij jullie eerste zaad laten checken.
Ja, heel goed.
Ja, dus dat is wel interessant. Ja.
Ja. Ja. Nou, er komen best wel geregeld mannen voorbij die willen het laten invriezen.
Ja.
Het is aardig om te weten dat je dat moet doen voordat je gaat beginnen. Mm. Dat klinkt heel logisch, maar we krijgen de vraag ook wel eens van mannen die al 2 jaar in een cycle zitten.
Ja. En kan van, het nou
kan
nog?
Kan ik het nu nog invriezen? Je kan het invriezen, maar dan is het meer softijs dan dat er zaad in zit. Dus dat heeft niet zo heel veel zin. En ja, we leggen dan wel uit. Kijk, meestal komt het wel goed, hè? Ook met behandeling. En invriezen is echt je laatste redmiddel als er geen enkele zaadcel meer gevonden wordt.
Ja,
ja, aan de andere kant, het is niet verschrikkelijk duur om te doen. Zeker het opslaan van die middelen en het onderhouden van een soort abonnement in de vrieskast. Ja, dat kost je nog geen €100 per jaar.
Okay.
Dus sommige mannen vinden het wel prettig om dat gewoon letterlijk in de reserve te hebben staan.
Ja.
Dat is een goed. Ik weet dus niet precies het antwoord op die vraag of het altijd terugkomt.
Ja. Oké. Nou ja, om mijzelf dan een beetje als voorbeeld te nemen. Nou, ik had die vraag natuurlijk ook wel voor mezelf.
Ja.
Voordat we aan de slag gingen. al een tijdje zelf bezig geweest. Nou, dacht ik HMG te hebben, was het toch niet zo.
Ja. Wel HMG betaald,
ja,
maar niet gekregen.
Ja, niet gekregen, nee. En dan ga je toch wel denken van, zal het nog wel herstellen? Nou, toen bij jou terechtgekomen. En even terugkoppelen hoor, naar wat ik waar ik nou op in wil daken. Dat ik mezelf toch wel de vraag stelde van, heb ik misschien toch een fout gemaakt?
Ja.
En heb ik het niet verpest? Gaat het toch misschien niet goed komen?
Ja.
En toen zijn we eigenlijk in juni aan de slag gegaan. En 3 maanden later was toen de eerste analyse zo 2,5 gestegen.
Ja, miljoen hè?
Ja, miljoen. En de recente, die was eigenlijk dusdanig positief.
Ja.
Dat we elkaar eigenlijk een soort van high five gaven.
Ja, het was vrij spectaculair.
Ja.
Ja, van de nul afkomen is het moeilijkst.
Ja.
Dus die eerste paar miljoen die zijn er meestal wel na 3 maanden behandeling. Je hebt natuurlijk all-out HMG gekozen.
Ja.
Ja, dat is niet voor iedereen te betalen, maar het is wel je beste behandeling. FSH, ja. NLH en HCG. Ja, dat was, ik weet even niet meer uit mijn hoofd, maar meer dan 100 miljoen in ieder geval.
De levende waren er 65 miljoen.
Ja.
En totaliteit 125.
Ja, ja, dat is goed. Daar kan je een vrouw mee bevruchten.
Ja, nou dat is mooi.
We verwachten elk moment goed nieuws.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Maar nog even terugkomend op de HCG en de HMG. Want dat is denk ik ook wel een interessant stukje. Ja. Waar mensen nog wel wat over willen weten. Wat is het verschil? En waarom is het misschien goed of beter om dan ook tegelijkertijd die HMG erbij te laten draaien?
Nou, HCG is een LH-analoog. Dus het lijkt op LH, maar het is het niet. Dus als je HCG spuit en je meet LH in het bloed, dan meet je niks.
Okay.
Je moet HCG meten.
Ja.
Maar het gaat op de LH-receptor zitten, dus je kan het zien als functioneel LH. Wat doet LH? LH geeft testosteronproductie via leidigcellen. In de testikels gaan die weer testosteron produceren. Waardoor in de testikels de testosteronconcentratie heel erg stijgt. Hè? Want als de productie daar begint en van daar naar het bloed gaat, dan heb je in het bloed een normale spiegel, maar in de testikels is die concentratie heel erg hoog. Ja. Nou, Sertoli-cellen die de spermaproductie in gang zetten, of die de zaadcellen maken, die hebben testosteron nodig om te functioneren in een hoge concentratie. Als je testosteron injecteert van buitenaf, en je doet dat heel erg veel, komt er maar een heel klein deel daarvan in de testikels. Dus die prikkel is onvoldoende.
Ja.
Dus met HCG zorg je voor testosteronproductie in de testikels. En dat is vaak al een voldoende signaal voor die spermacellen om te gaan bouwen of om gebouwd te gaan worden.
Ja.
Maar FSH, dat is de directe stimulering van de sertolicellen zelf. Dat komt uit de hypofyse. En als je testosteron gebruikt of gebruikt hebt, dan is de FSH-productie uitgeschakeld. Komt wel weer terug als je stopt, maar dat kan een paar maanden duren. En die hormonen stimuleren dus de aanmaak van zaadcellen direct. En als de productie van testosteron in de testikels niet voldoende is, dan kan het dus meer waarde hebben om de FSH-spiegel ook aan te vullen. Nou, HMG is humaan menopausale gonadotrofine. We moeten het daarom ook maar gewoon HMG noemen.
Laten we dat doen, ja.
Ja, en dat is dat heet zo omdat het gewonnen wordt uit de urine van vrouwen na de overgang. Want die maken heel erg veel FSH en LH, omdat die eierstokken niks meer doen. Maar dat is gewoon een mengsel van FSH en LH. En dan kan je zeggen, nou die LH die zit erin, maar dat zit al in je HCG, klopt. Dus daar heb je niet zo gek veel aan. Maar er zit dus ook FSH in. Je zou dus ook kunnen zeggen, je kan ook de HCG laten.
Mm.
Maar de hoeveelheid LH in HMG is dan betrekkelijk weinig, waardoor je dat wel liever in combinatie doet met HCG.
Ja.
Dus stap 1 is HCG, eventueel aangevuld met FSH-LH, dus HMG. Die combinatie, dan stimuleer je alle routes waarmee sperma geproduceerd wordt. Alleen HCG kost in een relatief hoge dosis 80 tot 100 euro per maand.
Ja.
En HMG, ja, ik denk dat je 600 euro per maand kwijt bent.
Ja,
dus dat is hartstikke duur. Als het niet zo duur was geweest, dan hadden we praktisch iedereen gewoon de combinatie voorgeschreven.
Ja, precies. Ja, het is een prijzig kostenplaatje. Ja.
Ja.
Ik denk dat ik kan het wel noemen. Ik heb even kijken, nu 3 keer. Ik ben denk ik bijna 4,5 lichter.
Ja. De Lamborghini toch nog even.
Ja, inderdaad wel. Ja. Maar goed, het is, die komt vanzelf al.
En dan geef je altijd geld uit om een kind te krijgen die nog zoveel meer geld gaat kosten.
Ja, inderdaad. Dus ik had toevallig gisteren met een klant over.
Financiële misser wordt dit.
Wat zeg je?
Dit is een financiële misser.
Ja. Nee, ik kan mijn geld beter ergens anders in investeren. Maar goed.
Ja, keuzes.
Keuzes, ja. Volwassen keuzes.
Ja, de salmlijn moet doorgezet
worden. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat ik de keuze toen gemaakt heb om TRT te blijven doen.
Ja.
Mede ook omdat ik natuurlijk al eigenlijk onafgebroken heb doorgecycled, gecruised, nooit opgegaan. Ja. Dus dat is eigenlijk ook wel een mooi beeld om te zien. Dat ondanks dat ik dus exogeen nog steeds testosteron bleef toedienen, dat die route nog steeds wel goed herstelde.
Ja. Ja, daar is niet echt veel over gepubliceerd. We gaan vanaf volgend jaar gaan we veel wetenschappelijk onderzoek doen. En ik verwacht dat er best wel veel publicaties gaan komen vanuit onze groep. En een van de eerste dingen die we even op een rijtje willen zetten is het aantal mensen bij wie we met HCG onder TRT gewoon nog hele knappe vruchtbaarheid voor elkaar krijgen. En dat is dus nog niet op die manier netjes structureel uitgezocht. Het is dan geen RCT wat we doen, maar ik denk dat we heel veel data hebben die laten zien dat dit een hele verantwoorde manier is van het herstellen van vruchtbaarheid.
Ja.
En dat staat best wel haaks op het advies dat veel fertiliteitsartsen of internisten geven. Als je een kinderwens hebt, dan moet je stoppen met de testosteron. En dan met HCG. En op zich werkt dat prima, want met HCG kan je heel wat testosteronproductie voor elkaar krijgen.
Ja.
Alleen wel wat minder dan met TRT. Dus de mannen ervaren dat dan toch als een stapje terug.
Wat op zich niet per se erg is natuurlijk.
Nee, nou misschien zelfs gezonder.
Ja.
Alleen het libido gedijt niet goed onder iets lagere testosteronspiegels dan gewend. Nee. En die zijn op zo'n moment best wel wenselijk.
Ja, absoluut. Ja.
Ja, geen kinderen zonder libido.
Nee. Nou, schiet mij iets te binnen. Ik stuurde jou van de week een artikeltje door.
Ja.
Over een onderzoek wat, want je kaart het net aan, TRT. Een artikel wat had onderzocht dat het gebruik van TRT eigenlijk best wel veilig is.
Ja.
Geen nadelige gevolgen voor cardiovasculaire ziektes.
Ja.
En jij had daar gelijk al een mening over.
Ja.
Zou je dat eens willen toelichten? Want zo op het oog ziet dat er natuurlijk super interessant uit.
Ja.
Helemaal voor onze anabole gekken. We denken, oh yes.
Hoppakee, grammetje erbij.
Zie je wel. Ja. Maar dat ligt wel wat genuanceerder, zoals ik het begreep van jou.
Ja. Nou ja, als je de titel leest, dan kan je dat denken. Maar als je de moeite neemt om het abstract te lezen, en ik begrijp dat dan wordt het meteen medisch, inhoudelijk en academisch. En dan, misschien dat je de helft niet eens begrijpt van wat er staat. Maar dan kom je al gauw tot de conclusie dat, weet je, wetenschappelijk onderzoek heeft een bepaalde onderzoeksvraag. En wat dit onderzoek heeft gedaan, is het wilde toetsen of TRT, dus replacement therapy, met testosteron gel veilig is als het gaat om cardiovasculaire eindpunten. En cardiovasculaire eindpunten, dat is een beetje onze term die we gebruiken om aan te duiden of het leidt tot meer hart- en vaatziekten. En dan kijken ze altijd naar een samengesteld eindpunt van beroertes, myocardinfarct, dus hartinfarct, of sterfte door een van die twee. Dus als je nou één groep placebo geeft en de andere groep geef je testosterongel, zie je dan na verloop van tijd dat een van de twee groepen meer hart- en vaatziekte krijgt. Het was een non-inferiority trial, dus je toetst daarbij vooral of de behandeling die je geeft niet slechter is dan placebo.
Okay.
Dus daarbij was een klein beetje de aanname, misschien is het wel slecht voor hart- en bloedvaten, maar laten we dan in deze studie aantonen dat dat niet zo is.
Ja.
Dus het is goed om te weten dat het om gel gaat. Hè. Dus de mannen die deze studie inrolden waren volgens mij van de leeftijd 45 tot uit mijn hoofd 70 plus. En hadden een testosteronspiegel van lager dan 10 op twee verschillende momenten. En werden dan met testosterongel behandeld. Waarbij de testosteronspiegel werd opgetitreerd. Hè. Dus de dosering werd met gel opgevoerd. Totdat ze zouden uitkomen op een spiegel tussen de 10 en de 30. De normaalwaarde. Dus niet daar overheen. En wat wel goed is om te weten is dat bij gel, Als je testosteronmetingen doet, doe je dat op de piek. Hè? Dus je smeert de gel en dan 4 of 6 uur later meet je het. En dan heb je de maximale testosteronspiegel in je lijf. Terwijl met injecties, als je dan testosteronspiegels meet, dan meet je ze op het laagste punt.
Okay.
Dus bijvoorbeeld je injecteert wekelijks, dan meet je de testosteron vlak voordat je weer moet injecteren.
Ja.
En dat is een beetje je mooiste referentie voor waar sta je. Nou, dat is een dalspiegel tegenover een topspiegel.
Want het is zo natuurlijk dat stel ik heb nu net een injectie gedaan. Ik ga morgen mijn bloedwaardes laten testen.
Ja, dan kan dan, je een hele hoge pieken zien.
Precies, ja.
Door eventuele korte esters. Ligt ja. natuurlijk aan wat je gebruikt. Hè, want als je testosteron decanoate of undecanoate gebruikt, dan vallen die pieken heel erg mee.
Ja, en daarom is het belangrijk om hem dus in de dalpiek te meten.
Aan het einde van een interval, want dan heb je de meest je laagste punt. En daar dan streef je er vaak naar dat zich in het normale bereik bevindt. Ja. Maar het maakt dus uit of het een dalspiegel is in het normale bereik of een topspiegel.
Ja.
Dat gezegd hebbende, ze hebben gezien dat wanneer je mensen gel geeft of placebo, dat het voor die hart- en vaatziekte niet uitmaakt.
Mm.
Dus dan is het niet onveiliger. Maar er zit dus een enorm dosisverschil in, blootstellingsverschil tussen deze vorm van TRT en injecties. Want als we mensen behandelen met Sustanon of met Nebido, dan streven we ook naar spiegels in het normale bereik. Maar dat, ja, daar gaat wel eens een factor 3 zoveel testosteron in.
Ja.
Dus je kan niet zonder meer zeggen dat als dat met gel veilig is, dat dat met injecties ook veilig is.
Ja,
plus, ze zagen op andere punten wel verschillen. Ze zagen dat mensen vaker hartritmestoornissen hadden, vaker nierproblemen hadden en vaker longembolieën hadden.
Okay.
Dus het was veilig op hart- en vaatziekten, maar we hebben ook nog naar heel veel andere dingen gekeken. Ja. Daar zagen we wel verschillen. Dus daarbij kan je je afvragen, was het overal veilig? Nou, daar zaten nog wel wat haken en ogen aan. En dan hebben we het nog maar over gel.
Ja.
En de mannen die wij spreken die TRT willen, als we die volgens dit protocol behandelen, met gel tot normaalwaardes,
ja,
dan zijn er maar weinig die echt tevreden zijn, hoor. Uiteindelijk kan ik je vertellen.
Ik heb daar wel eens eerder mensen over gesproken, inderdaad. Ja.
En gel, sommigen beginnen al te rillen als je erover begint. Maar ik ga niet smeren, ik wil wel prikken.
Ja. Ja,
en mannen die al heel lang geprikt hebben, ja, dat begrijp ik hartstikke goed. Hè? Ja. Dat injecteren, dat ben je natuurlijk al gewend.
Ja.
Maar het resultaat van injecteren is vaak beter, omdat je dus met hogere testosteronwaardes zit. Hogere blootstelling aan testosteron. Dus er zit een verschil, en dat zien we alleen al in bijvoorbeeld hematocrietstijgingen, die je bij gel bijna niet hebt. En bij injecteren bijna altijd. Er zit een enorm dosisverschil tussen. Dus je mag niet zonder meer zeggen dat als die gelstudie veilig was, dat het injecteren dus ook wel veilig zal zijn. Ik weet het allemaal nog niet.
Nee, precies. En zit daar een verschil in of die injectie eens per week gedaan wordt of verdeeld over meerdere punten van de week?
Ja, daar is al dus helemaal geen goede data van. Want zo'n studie is nog niet met injecteerbare testosteron gedaan. Wij denken wel dat, wij behandelen natuurlijk heel veel mensen met TRT, en wij zien wel dat sommige mannen best wel goed gaan onder een hele stabiele testosteronspiegel. Ja, als je Sustanon gebruikt, dan daar zitten 2 korte esters in. 1 middellang werkende ester en een lange ester. Je hebt dan best hoge pieken.
Ja.
Dus als je 1 keer per week injecteert, wat overigens stukken beter is dan 1 keer per 2 weken of 1 keer per 3 weken, wat de bijsluiter suggereert. Ja, dan ga je een hoge piek hebben en een laag dal. Dat noemen we dan een end-of-dose effect. Dat je aan het einde van dat interval toch een beetje het gevoel hebt dat de tank weer leeg is.
Ja, ja.
Als je je injectievolume uitsmeert over meerdere doseringen, dan gaat dat vaak beter. Eigenlijk merken we dat mannen die gewend waren om 1 keer per 2 weken te prikken naar 1 keer per week gaan, dat vaak al afdoende is.
Okay.
Nou, sommigen prikken 2 of 3 keer per week. Nou, dan heb je veel stabielere bloedspiegels, een veel smallere bandbreedte waarin de testosteronwaarde zich bevindt.
Ja, dat geeft eigenlijk ook wel ruimte voor, stel dat die bandbreedte wel groter wordt weer, hè, want je doet het 1 keer in de week of die bandbreedte die zorgt er dan tegelijkertijd ook wel voor dat dan andere hormonen zoals oestrogeen of zo ook weer eigenlijk vrij zijn gang kan gaan.
Ja.
Wat ook weer een hele hoop schommelingen kan geven natuurlijk.
Ja, ja. En we nemen aan dat oestrogeenschommelingen, kijk maar eens naar een vrouw op een maand. Daar schommelt nogal wat in oestrogeen. Dat heeft soms ook consequenties.
Die bandbreedte die
bandbreedte die begint op de grond en eindigt bij het dak. Ja, maar daar is, net als bij vrouwen, is daar heel veel verschil tussen individuen.
Ja.
Er zijn vrouwen die dat überhaupt niet werken. En er zijn vrouwen die zijn niet te harde in de laatste week. Door progesteron en oestrogeenschommelingen. Dus het is ook maar net wat voor iemand er tegenover ons zit en wat voor advies we geven. Want ja, soms maakt dat echt niet zo heel veel uit. En we hebben geen data die laten zien dat het veiliger is om vaak te
doen. Nee.
Dus je moet vooral kijken naar wat is je doel. Nou, je wil je lekker voelen, je wil je energie op orde hebben, je wil goed slapen, je wil goed in je vel zitten en je wil je libido goed hebben. En soms is het spelen met de dosisintervallen daarin de juiste manier.
Ja. Ja.
En soms moeten we een beetje HCG toevoegen, soms moeten we de oestrogeen een beetje verlagen. Nou, daar hebben we allemaal trucjes voor.
Ja.
En het is geen one size fits all. Iedereen krijgt een aparte op maat behandeling.
Nee, dat is wel iets wat ik gemerkt heb. Als ik zo over jullie schouder een beetje kom meekijken. Het is niet zomaar van, oh ja, hier testosteron.
Je hebt je folder.
Nee, inderdaad.
Dit is je recept. Ja. En we horen het wel als het niet lukt.
Ja.
Nee. Ja, want, nee, maar dat is ook het leuke aan het werk.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Maar ik kan me wel tegelijkertijd voorstellen. Stel dat als ik bij jullie binnenkom en ik heb helemaal het idee van, ik krijg daar testosteron voor geschreven. En jij komt opeens met het advies om in plaats van testosteron een beetje Arimidex of zo.
Ja, dat komt dus ook wel voor.
Ja,
ja, kijk, wat we doen is, we zien ook veel mannen die geen anabole verleden hebben. Die hebben gewoon klachten van een laag testosteron. En ze hebben niet een formeel te laag testosteron. Want dan komen ze vaak via de reguliere route ook wel aan hun testosteronsuppletie. Maar vaak onder grens normaal, 10. En die hebben dan een laag libido of hebben geen seksdrive, voelen zich niet lekker, zijn een beetje somber. En die zeggen dan, ik wil graag een hoger testosteron. Ik wil graag beginnen met injecteren.
Ja.
Dan zeggen, oké, daar zitten risico's aan vast. Want wij denken wel dat hoe hoger de testosteronspiegel in je lijf, hoe nadeliger dat voor je gezondheid op de lange termijn zou kunnen zijn. Die gel-studie leggen we dan even naast ons neer. Dat is niet echt representatief voor wat jij wil. Dus misschien moeten we het op een andere manier proberen. En kunnen we niet eens kijken of we jouw testosteronproductie kunnen stimuleren.
Ja.
En daar heb je allerlei middelen voor. Clomifeen, Ovodex, anastrozol, HCG, combinaties daarvan. En aan de ene kant is dat een hele aardige manier om te toetsen van, kan jij meer testosteron maken? Want als we iemand, ik noem maar wat, 60 dagen Novodex geven en je testosteron gaat van 10 naar 11, vind ik redelijk goed bewijs voordat jouw testosteronproductie niet deugt.
Ja.
Want als je je testikels maximaal of je hypofyse maximaal stimuleert en dit is wat eruit komt, dan werkt die fabriek niet.
Ja.
En dan kan je best hebben over TRT. Maar als daarmee je testosteronspiegel van 10 naar 15 gaat en je zegt, ja, maar mijn klachten zijn weg, ik voel me nu goed.
Dan heb
je ook meteen je oplossing. En dan is het natuurlijk fine-tunen, want oestrogeen testosteron moet in balans zijn. Vaak adviseren we ook van, goh, laten we dit eens even consolideren, maar over een half jaar kunnen we eens kijken of we het kunnen afbouwen. Mm. En dat helpt vaak nog wel, en dan lukt het ook nog, omdat soms ontstaat zo'n laag testosteronspiegel in het context van veel meer wat aan de hand is.
Tuurlijk.
Mensen slapen even slecht, hebben een moeilijke periode gehad, stressvol geweest. Mensen die overleden zijn, slechte dingen op het werk, van alles en nog wat. En dan kom je in een slop, zak je testosteron, dat maakt het probleem alleen maar erger.
Ja.
En als je mensen dan even helpt met zo'n boost, dan loopt alles weer. En de problemen op het werk en privé, die settelen een beetje. En dan kun je het afbouwen. En dan zie je dat mensen hun eigen testosteronproductie op dat niveau
zonder lekker verder gaat. Ja.
Ja, en dan heb je TRT vermeden.
Mm. Dat is een uiteindelijk.
Voor ons is dat winst.
Ja.
Voor die ander ook. Maar soms dan zien we dat dat niet voldoende is. Dat mensen dat moeten blijven gebruiken. En misschien na 10 of 15 jaar alsnog aan de TRT gaan.
Dat
is wel 10, 15 jaar later. Dus in die zin is dat beter.
Ja.
Hoe later, hoe beter. Het gaat om dat je je goed voelt. En we proberen met de minst mogelijke dat te bereiken.
Ja.
En we krijgen natuurlijk ook best, dat hoor jij ongetwijfeld ook veel om je heen. Ja, ik ben nu 45, mijn testosteron is 12, dat was vroeger 15. Dus ik wil graag met 250 milligram sustenon in de week beginnen. Ja, dat klopt niet helemaal. Nee. Het is een beetje alsof het een beetje afkoelt buiten en dat je zegt, ik zet de verwarming binnen op 30 graden.
Nee. Ja.
Oké, dus je wil je testosteron van 18-jarige leeftijd, dan moet hij naar 16.
Ja.
En hoeft hij niet naar 40.
Ja.
Dan zullen we dat proberen. En dan is het, maar dat is misschien niet precies, ik wil gewoon lekker veel. En daar komt het soms een beetje, of een excuus zoeken.
Ja.
Ja. een excuus zoeken om maar te kunnen starten met een soort rechtvaardiging voor jezelf. Ja, ja, het is gewoon lager dan toen ik 18 was, dus ik klap er gewoon tegen.
Ja.
Dus wij vinden wel, je moet nadenken over de risico's. Je moet weten waar je mee bezig bent. Je moet goede analyse doen. Zijn er misschien andere verstorende factoren?
Maar dat is het ook, hè. Ik denk dat je het, zeker in het geval van mensen van mijn leeftijdscategorie, het is meer een symptoom.
Ja.
Laag testosteron.
Ja.
Dus,
zeker.
Dus als jij zoiets constateert, dan wil het niet per se zeggen dat ook echt zo is. Dus ga inderdaad, wat je al zei, naar de externe factoren kijken.
Ja. Ja.
En probeer dat symptoom eens...
Exact.
Ja.
En dat is soms moeilijk, want het kan confronterend zijn. Of soms wordt niet herkend wat er nou aan de hand is.
Ja.
En dan is het starten met TRT is natuurlijk een makkelijke oplossing. Want het helpt, laten we eerlijk wezen. Maar soms doe je dat dan een bepaalde periode en stoppen niet meer zo makkelijk.
Nee.
Je hebt te lang gebruikt of je bent gewend aan hoge testosteronspiegels. Terwijl je, het is mooi als je een manier hebt waar je op een gegeven moment ook van kan zeggen, ik kan stoppen en er gebeurt
Tuurlijk. Niks
nadeligs.
Ik
kom niet in een dip. En dat is waarom we toch relatief vaak het voorstel doen van zullen we eens een keer anastrozool proberen.
Ja.
Dus dat is de gedachtegang achter die strategie. Maar als dat niet werkt, of de testosteronspiegel komt niet van zijn plek af.
Ja.
Ja, of mannen hebben een historie met 10 jaar blastenkoes. En dan maak ik mezelf niet de illusie dat ik...
Nee, dat je hem nog met anastrozool...
Dan wordt dat hem, denk ik.
Nee.
Dus ook daar zit een opmaatadvies. Dat we wel echt uitzoeken bij wie we wat adviseren. En dan is TRT soms de beste optie. Maar daar is dus ook heel veel in... maatwerk te leveren.
Ja,
met doseringen en schema's.
Ja.
En de controles.
Interessant. Andere tak. Stukje insuline en groeihormoon.
Ja, heerlijk.
Ja. Nou ken ik jouw mening over groeihormoon wel een beetje. Insuline eigenlijk ook wel.
Ja.
Maar het lijkt me wel even leuk om dat even lichtjes aan te snijden.
Moet ik gewoon beginnen of heb je specifieke vragen? Die
ik heb wel wat vragen, maar ik denk dat het leuk is om eerst even jou te horen. En dan,
welke van de twee gaan we beginnen?
Laten we beginnen met groeihormoon.
Okay.
Ja.
Kijk, ik ben me er zeker van bewust dat groeihormoon best populair is in de ademstudie. En die studie is intussen al richting een levensduur van 10 jaar.
Ja.
Dat 1 op de 3 deelnemers gebruikt de groeihormoon. En ook nu zien we dat, zeker in de bodybuild zien we dat heel veel voorkomen. En we snappen het heel goed. Want het geeft natuurlijk een vergroting van je spiermassa. Je wordt er droger van. En sommige mannen beschrijven ook betere slaap en een betere huid. Dus op de korte termijn zal het ook een mooie aanvulling kunnen zijn op anabole steroïden. Het is wel duur. Maar goed, dat is een afweging die je zelf moet maken. We zien teleurstellend ook heel veel, of misschien gelukkig heel vaak, fake.
Ja.
We hebben best wel veel jongens die komen even een IGF-1 of groeihormoonspiegel checken. Vaker wel dan niet moeten we ze helaas vertellen dat wat ze inspuiten toch echt water is en verder niks.
Ja.
Dus eigenlijk is het niet verkeerd om die testen te doen. Aan de andere kant, ik ben blij als ze vervolgens alleen maar water gespoten blijven.
Ja.
Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk een man van de gezondheid en de gezondheid zit hem vaak in de lange termijn.
Ja.
En wat we weten is dat mannen die veel krachtsport doen en een eiwitrijk dieet hebben, die hebben vaak al hele hoge IGF-1 of groeihormoonspiegels. Als mannen testosteron gaan gebruiken, wordt die spiegel nog eens veel hoger. Dus je groeihormoonproductie gaat al echt flink omhoog.
Ja.
Alleen maar door de leefstijl die je hebt of door het kuren zelf. Dus je moet, als je groeihormoon gaat gebruiken, moet je daar best wel wat tegenover zetten. Anders dan vervang je je eigen groeihormoon. Dat is net niet nuttig.
Nee.
En wat mij dwars zit, is dat op de lange termijn er gewoon echt wat consequenties zitten aan groeihormoongebruik. Er is een enorm duidelijk verband tussen groeihormoonspiegels en levensduur. En dat zit eigenlijk volledig in de kanker.
Ja.
En je gaat dood aan hart- en vaatziekte, aan kanker of dementie. Misschien als je rookt nog longziekte. En we weten dat de groeihormoonproductie gewoon correleert met kankerincidentie. Dus je meer goede, en dat gaat niet alleen om hele hoge groeihormoonspiegel, maar pak gewoon de populatiebreedte normaalwaarde groeihormoonspiegel. En je zal zien dat het bovenste kwartiel, dus de 25% mensen met de hoogste groeihormoonspiegel, versus het laagste kwartiel, dat die gewoon veel vaker kanker krijgen. Darmkanker, borstkanker, schildklierkanker. Nou, dat is natuurlijk echt een langetermijn ding.
Ja.
vervelende is hart- en vaatziekten, kunnen we op 100 manieren kunnen we dat proberen te voorkomen. Kanker hebben we geen oplossing voor. Nee. Gezond leven, niet dik zijn, niet roken, dat werkt heel goed. Nou, dat houden jullie gelukkig heel erg goed aan. Dus in die zin denk ik, ja, daar zit een risico in. Groeihormoon in hoge doseringen geeft insulineresistentie. Nou ja, diabetes is niet het eerste wat bodybuilders krijgen, maar het helpt niet mee in je gezonde stofwisseling.
Nee.
En je kan, en dat zien we wel eens voorbij komen, mannen die dat echt jaren op hoge dosering hebben gebruikt, 6-8 eenheden per dag, dat je echt grote nieren, grote lever, en dat je ook echt wel in ons gelaat kan zien dat daar zit echt wel een paar jaartjes groeihormoon. Ja, ja. En die neus was niet zo groot vroeger. Of dat iemand een hele rulle huid krijgt, weet je, van die hele grove lijn in het gezicht. Ja, dat is echt wel een resultante van groeihormoon gebruik. Dus daar maak ik me dan zorgen over. En ik zat er misschien wat feller in 5 jaar geleden. Dat ik zei, dit moet het gewoon nooit doen. En nu vind ik het begrijpelijk voor korte periodes voor bodybuilders die voor de laatste paar procent winst willen gaan. Maar ik vind dat een iemand die redelijk recreatief aan krachtsport doet en misschien een keertje in een wedstrijdje doet, maar verder niet hele hoge ambities heeft of hele ogen gooit, dan denk ik, ja, misschien neem je nu net iets te veel risico voor iets wat betrekkelijk weinig oplevert als je dat vergelijkt met anabole steroïden.
Ja. Eens, ja.
Dus dat is een beetje mijn mening daarin, waarin het dus niet een harde nee of ja is, maar wat we doen is we geven gewoon de informatie en de cijfers en de data die we kennen. En we merken wel dat als we dit verhaal zo vertellen, dat er wel heel veel mannen zijn die zeggen, ja, nou oké, dat is het me dan ook weer niet waard. En het scheelt me toch weer een paar honderd euro per maand.
Zeker, ja. Dan
kan ik weer het bloedonderzoek bij de Android Health Clinic van betalen.
Juist, hey. Ja. Dat is ook weer een voordeeltje. Ja. Nee, maar iets is wat jullie wel opvallen is dat de lever inderdaad groter wordt.
Ja, ja.
Is dat dan te danken aan het feit dat die groeihormoon over het algemeen toch al naar IGF-1 wordt geconverteerd?
Ja.
Vanuit de lever?
Ja, ja. Ja, maar het groeihormoon werkt in feite op alle weefsels.
Ja.
Net zoals de naam zegt, het leidt tot groei van de organen. Behalve de botten, want de groeischijven zijn dicht, dus die worden niet meer groter.
Ja.
Dus je wordt er niet langer van, maar als je... Er zijn kinderen die hebben zo'n groeihormoon producerende tumor in hun tienerjaren. Die worden echt 2,20 meter, zeg maar.
Ja.
Die gasten die bij de MBA het hoofd
hebben,
die hebben, dat noemen we dan gigantisme. Die hebben dan,
gigantisme,
ja, zo heet dat.
Heb jij niet bedacht?
Nee, nou, dat is een hele ingewikkelde naam. En acromegalie, dat is Latijn voor hele grote handen en voeten.
Ja.
Ja, dat zijn mannen als ze bij mij in de spreekkamer komen. En vroeger toen we elkaar nog een hand mochten geven, dan kreeg je dan zo'n berenklauw om je hand gewikkeld. En dacht ik, ga bij jou een IGF-1 prikken.
Is er ook een term voor als dan een groter geslachtsdeel? Asking for a friend.
Volgens mij wordt de penis er weer niet groter van.
Nee,
ik weet niet of daar data van zijn.
Nee.
Het zou me niet verbazen trouwens, als dat wel zo is.
Het, is, ja, het zijn zwellichamen, die lijkt me niet.
Het zijn weken delen.
Ja.
Die zwellichamen, dat weet ik niet. Maar misschien dat de huid langer wordt. Ja, dat zou
elastischer.
Meer elastisch. Kun je touwtjes springen met je voorhuid.
Ja, precies. Ja. Maar dat is terugkomend op of groeihormoon je ook jonger maakt. Want daar wordt het ook vaak gedacht. Hè?
Ja.
Maar in essentie is het juist iets wat je...
Je leven korter maakt.
Verkorten.
Ja. Ja, het is niet zo dat je een aantal celdelingen hebt en als het op een gegeven moment stopt, maar je weet je, elke celdeling is het kopiëren van DNA en daar sluipen foutjes in. En die DNA-fouten zorgen voor veroudering en het ontstaan van kanker. Dat is even heel platgeslagen het idee. En dat groeihormoon zorgt voor snellere celdeling, waardoor je misschien een fraaiere huid krijgt.
Ja.
Dus dat is wat je aan de buitenkant kan zien. Maar uiteindelijk, in de organen waar je die celdelingen wil bewaren, voor de lange termijn, ja, daar is dat geen voordeel.
Daar komt dan eigenlijk waarschijnlijk ook het idee vandaan dat je er jonger van wordt.
Ja.
Extern misschien wel.
Ja.
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 Ja. Interessant.
Dus daar zitten wel wat haken en ogen aan.
En is het dan uiteindelijk IGF-1 wat het probleem is? Of groeihormoon aan zich?
Nee, groeihormoon werkt vooral via IGF-1.
Ja.
Ja, dus groeihormoon reist naar de lever. Daar worden in de macrofaag of fibroblasten, moet ik zeggen, leidt GH tot de prikkel om IGF-1 te produceren.
Ja.
En IGF-1, dat is feitelijk het hormoon dat zijn effect op de organen en op het spierweefsel uitoefent.
Ja.
En dat is ook makkelijk om te meten, want IGF-1 is een heel stabiel hormoon in het bloed.
Oké. Okay.
Goeiemoon, dat schiet alle kanten op.
Ja.
Dus als je wil weten of je goeiemoon echt is, dan moet je een IGF-1 meten. En dan kan je dat 's ochtends of 's avonds prikken. Terwijl groeihormoon moet je dan zoveel uur, 4 uur na je injectie meten. En als die timing niet klopt, en dan weet je nog steeds niet precies hoeveel je nou hebt gebruikt. En dan weet je alleen maar van die injectie wat erin zat. Terwijl een IGF-1 geeft je een soort samenvatting van de laatste 6 weken.
Ja, die drijft lekker door, zeg maar.
Ja.
Ja. Lokale IGF-1 productie, is dat iets, een dingetje?
Nee.
Je ziet je ziet ook wel veel dat er dus gezegd wordt van groeiemoon moet je op de plekken zetten of kun je op de plekken zetten waarvan je wil dat het wat meer gaat groeien of het loopt achter.
Ja.
Zodat je dan daar tijdelijk lokale meer IGF-1 productie krijgt.
Nee, want de productie die vindt echt de plaats in de lever.
Ja.
En als je het heel lokaal toedient, dan is dat dus echt heel lokaal. Dus dan spuit je het in een pocket en dan gaat het vanuit daar toch gewoon de bloedbaan in.
Ja.
Dat is een beetje hetzelfde principe als die L-carnitine injecties. Mm. Dat geeft natuurlijk meer vetzuuroxidatie, dus meer vetverbranding.
Ja.
Dat wordt ook geïnjecteerd met als idee, dan kan ik daar droger worden.
Ja, precies.
Dat valt in de praktijk. Ja, ik weet niet hoe de ervaringen zijn van mensen, maar dat theoretisch is dat niet helemaal hoe het werkt.
Nee, zo ervaar ik dat met die L-carnitine ook niet. Nee. Gaat gewoon volledig systemisch. Ja,
precies.
Ja. Ik ben het toevallig gaan toevoegen in mijn ding, omdat daar redelijk wat papers over zijn die zeggen dat de motiliteit van het sperma beter wordt.
Oh, echt?
Ja.
Oh, dat ken ik niet.
Ja,
oh.
Dus dat is wel even interessant inhakertje.
Ja, en noten ook, hè? Zie je dat?
Ja, zeker. Ja.
Ja, noten eten.
Ik vreet mijn schil aan noten.
Nee. Je gebruikt namigheden, dus geen noten meer nodig.
Nee, het is wel een grappig feitje, want vrienden van ons die zijn er ook mee bezig. En dan kwamen ze wel eens op bezoek en dan had de vriend van mij die had dan altijd noten bij.
Ja, wat grappig.
Ja, dus om die reden.
Ik heb het ook gebruikt om 2 kinderen op aarde te kunnen laten zetten.
Noten?
Ja, noten. Ja. Ik wist het niet of het nodig was, maar ik dacht, het is best lekker.
Ja, ja. Ja, grappig, ja. Dus noten om je noten te...
Ja, noten voor de noten vooral, ja.
Grappig, ja.
Zo werkt dat.
Even terugkomend. Dus dat is interessant, L-carnitine. Ja, de IGF-1 lokaal, dat doet eigenlijk weinig. Wat dan interessant is om daar misschien op aan te vullen, is het idee dat als je dat lokaal gezet hebt, dat je dan misschien stiekem een beetje harder gaat trainen of zo.
Ja,
dat dan vast. Ja, dat dan dat placebo-effect voordoet zorgen dat jij steeds wat harder traint.
Maar dan bedoel je dat je het alleen in je biceps spuit?
Bijvoorbeeld, ja.
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 Maar kijk, IGF-1, dat verspreidt zich natuurlijk wel een beetje rond de plek waar je het injecteert. Maar het is niet alsof het dan je hele biceps incijpelt.
Nee, precies.
Dus het is misschien ook net iets te plastisch gedacht.
Ja.
Het gaat gewoon je bloed in.
Ja.
Dan, na een dag is het weer uitgewerkt.
Oké, ja.
Dus ik denk dat het veel nuttiger is om de IGF-1 door je hele lijf te verhogen.
Ja.
Je kan IGF ook direct spuiten natuurlijk in je bloedbaan. Of als depotinjectie. Of als, ik weet niet of er pillen zijn met IGF-1.
Voor zover ik weet niet.
Je hebt natuurlijk wel die GRP6, hè?
Ja.
En,
maar dat is niet een IGF geleide, nee.
Nee, maar dat zorgt voor groeihormoonproductie.
Ja.
En omdat het in het tabletje zit, is dat dat is dan een voordeel. En ibutamoren, dat is dan zo'n MK677, dat is zo'n ghrelina-agonist.
Heerlijk.
Ja, dus dat, ja, dus dat, ghreline is een prikkel voor groeihormoonproductie.
Krijg je er ook heel veel honger van?
Ja, het is het hongerhormoon. Maar hongerhormoon, dat is wel grappig, want hongerhormoon stimuleert de groeihormoonproductie.
Ja.
En het eten dempt dus ook je groeihormoonproductie. Dus je ziet de groeihormoonproductie ook na het ontbijt...
Vlieg naar nul. Nee, dat is iets wat ik eigenlijk nooit meer echt gebruik, die GHRP.
Ja.
Ik krijg daar zoveel honger van, dat is echt vreselijk.
Ja.
Vreselijk.
Succes met je prep.
Ja, ja, ja. Nee, dat is echt een ander dingetje, de insuline.
Ja.
Want dat is ook wel even interessant.
Zeker, ja.
We hebben toen daar al eens kort over gehad, toen bij Cosso.
Ja.
Jouw mening, als ik het even goed kan herinneren, is dat het eigenlijk weinig tot niks doet.
Ja, dat is. En ik ben er echt al maanden mee bezig om te snappen hoe. Hè, want ik hoor jullie echt wel.
En ja, ja.
Er zijn zoveel gasten die beweren dat het iets toevoegt. het moet haast wel.
Ja.
Hè? Dit is, en ik wil niet die arts uit de jaren 80 zijn die hoog en laag blijft beweren dat anabolen helemaal niet werken. En dat het een placebo is van krachtsporters. Wat ja. natuurlijk op een gegeven moment ook redelijk knap weerlegd werd. En ja, wie twijfelt er nog aan? Alleen ik snap niet dan hoe dat zou moeten werken. En ja. Insuline heeft als taak om glucose uit de bloedbaan in de spiercel te krijgen en te leiden tot glycogeenvorming.
Mm-hmm.
Glycogeen geeft massa, trekt water aan. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, nou, insuline zorgt dus voor meer glycogeenopbouw.
Ja.
Maar een stofwisseling waar geen diabetes in voorkomt, die kan glycogeen heel makkelijk maken uit normale voeding en carbs.
Ja.
En daar heb je helemaal niet dat setje van insuline voor nodig. Dus ik begrijp gewoon niet zo heel erg goed hoe dat dan zou moeten werken.
Mm-hmm.
En ik behandel heel veel patiënten met type 1 diabetes die de insuline krijgen die ze zelf niet maken. En mensen met type 2 diabetes die insuline resistent zijn. Dus ik begrijp heel goed hoe insuline werkt. Ik snap hoe insuline resistentie tot stand komt. En ik begrijp wat het hormoon doet. En ik snap ook dat insuline leidt tot productie van eiwitten.
Mm-hmm.
Of het opbouwen van eiwitten. Maar ik weet ook dat insuline leidt tot het opstapelen van vetweefsel.
Ja.
Bijvoorbeeld vetweefsel in de lever.
Ja.
En weer leidt tot insuline resistentie. En dat is weer nadelig voor de glycogeenopbouw.
Ja.
En als je hebt twee groepen mensen. Je hebt slanke mannen die gevoelig zijn voor insuline. En je hebt slanke mannen die resistent zijn voor insuline.
Ja.
En dat weten we omdat hun ouders hadden diabetes. Maar ze zijn slank en sportief. En er is eigenlijk verder uiterlijk niks op aan te merken. Je kan met nucleair labeling, kan je die mensen glucose geven of carbs. En dan kan je precies met MRI laten zien waar die carbs naartoe gaan.
Okay.
En als je die gezonde, insulinegevoelige mensen 100% glucose geeft. En je gaat volgende ochtend kijken waar is de glucose naartoe. Dan zit 90-95% van die glucose zit in glycogeen.
Ja.
En 5% hebben ze al verbrand en hebben ze uitgaven. Dan die mensen die insulineresistent zijn, die moeten dus veel meer insuline maken om de koolhydraten te verwerken.
Ja.
Bij hen zit 60% in glycogeen en 30% is opgebouwd in vetmassa.
Ja.
Omdat als je heel veel insuline gaat maken, de insuline wordt door de alvleesklier gemaakt voor het hele lichaam. En komt dan eerst in hele hoge spiegels langs de lever.
Mm.
En als de lever met heel veel insuline te maken krijgt, gaat het vetzuren maken.
Ja.
Dus het gaat vet opslaan. En dat gaat ook vetzuren in het bloed afgeven. In de vorm van VLDL, triglyceriden, allemaal te meten. En als de lever heel veel vetten bevat, dan wordt die vetter en dan wordt de insulineresistentie groter. Nou, kom je in een vicieuze spiraal. Maar dat opbouwen van vetzuren in opdracht van insuline, daar gaan dan je koolhydraten naartoe.
Ja.
Dus het insulineresistent zijn is niet goed. Dus in die zin zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is misschien groeien, maar ook niet handig. Want daar word je ook insulineresistent van. Nee, dus ik snap hoe insulinegevoelige en insulineresistente mensen werken, hoe hun stofwisseling werkt. En ik begrijp gewoon niet zo goed hoe dat nou zo'n heel groot resultaat kan hebben. Je kan twee soorten insuline spuiten, langwerkende insuline en kortwerkende insuline. Langwerkende insuline, je spuit één keer en de hele dag geeft dat een beetje insuline af. Dan denk ik, ja, jouw alvleesklier maakt ook de hele dag insuline. En stel je gaat 10 eenheden of 20 eenheden lanten spuiten, dan gaat jouw alvleesklier dus 10, 20 eenheden minder insuline maken. Netto resultaat 0.
Ja.
En als je insuline spuit, kortwerkend bij een carb load, of je drinkt een energiedrank met glucose of met iets in die zin, dan ga je dus, ik noem maar wat, 10 eenheden insuline spuiten. En dan hoef je alvleesklier die 10 eenheden niet te maken, netto resultaat is 0.
Ja.
Misschien dat je de glycogeen iets sneller tot maximale voorraad hebt gebracht door insuline te spuiten. Oké.
Ja.
En misschien dat als je die carb load niet neemt en dat je glucosespiegel door de insuline even zakt, dat je dan wel een hongerprikkel krijgt en misschien makkelijker je calorieënbehoefte kan halen, die natuurlijk best hoog ligt in bulk. Dat kan ik, maar dat past niet, zeg maar, dat zijn misschien mechanismes die het een beetje kunnen verklaren, maar dat past niet bij de beschrijving van mannen die ik hoor, die zeggen, joh, als ik 10 lanten zet, dan groei ik.
Nee,
hoe zijn jouw ervaringen ook met klanten en insuline?
Ja, dat is dus het grappige inderdaad. Er komt vaak een periode aan waarbij eten zo gepusht wordt dat calorieën echt over de 5000 calorieën zijn. Sommige mensen zelfs richting de 7.
Ja.
Nou, dan praat je echt wel over een flinke koolhydraatinname. En wat dan wel opvalt is dat, want we vragen dan wel gewoon echt dagelijks ook om die glucose te meten. Hè? Dus dan zien we geleidelijk dat wanneer voeding omhoog gaat, die glucose ook rustig aan begint te stijgen. Nou, op een gegeven moment dan komt dat eigenlijk op zo'n punt waarvan we zeggen, nou, dit is eigenlijk niet heel optimaal meer. Laten we wat land dus gaan toevoegen. En dan zien we toch dat er opeens weer een soort van ruimte gecreëerd wordt, waarbij dat eten ook weer makkelijker verteerd wordt, opgenomen wordt, waarbij die suikerspiegel ook wel weer eigenlijk onder de normale grens zakt.
Onder de 5 dan of zo?
Ja, onder de 5,5. Ja. En ik denk dat daar dan toch nog, dat daar wel wat zit in de zin van dat dan die extra insuline het niet vervangt, maar dat het een toevoeging is of zo.
Je zegt eigenlijk, ze moeten zoveel carbs eten. Ja. Hun eigen insulineproductie is niet toereikend. Ja. En we vullen dat aan met de lantus.
Ja, exact.
En als dat zo zou zijn, dan zou dat wel kunnen kloppen. Want als je niet voldoende insuline maakt, en dan kan je dus niet al die glucose inbouwen in glycogeen. Mm-hmm. En dan is dat restje insuline dat je toevoegt, is dan de kers op de taart, als het ware.
Ja.
Maar dan zou mijn vraag zijn, hoe kan het dat iemand niet voldoende insuline maakt?
Ja, we praten echt over hoeveelheden koolhydraten. Ja. We hebben echt over meer dan 500 gram koolhydraten per dag. Hè? Ja. Dat is echt.
Hoeveel pannenkoeken zijn dat?
Vreselijk, moet je niet aan denken. Nee, ik heb om een voorbeeld te geven, ik heb wel eens op het punt gezeten dat ik 800 gram carbs per dag had. En dan zie je toch wel dat die insuline toch wel een soort van oplossing biedt.
En je ziet dat dan vooral terug in de vorming van spiermassa?
Nee. Ook wel zeker wel een stukje vet inderdaad. Een stukje vetaccumulatie, absoluut.
Maar vind je dat, is dat dan gunstig op zo'n moment?
Ja, het heeft twee kanten. Want vet staat natuurlijk ook wel weer gelijk aan dat je sterker wordt. En sterker worden is weer gelijk aan spiergroei.
Ja.
Dus dan is het een beetje de afweging. Welke kant wil je op? Wil je de overweging maken om even het nodige te doen en misschien wat dikker te worden dan je eigenlijk zou willen?
Ja. Ja.
En aan de andere kant, het moet er ook wel weer af.
Ja.
En hoe ga je die overweging maken? Wat is de juiste balans, zeg maar?
Ja, ja. Nou, misschien zit het daarin, hoor.
Ja.
En kijk, mijn referentie is natuurlijk mensen met diabetes. Maar ook met type 1. En hun insulinegevoeligheid is goed. En dan klinkt 10 eenheden of 20 eenheden in land. Dus dat is een beetje wat je adviseert.
Max, ja. 20
dat
max,
klinkt
ja.
als heel weinig. Hè? Ik bedoel, een gezonde persoon heeft 25 eenheden op een dag nodig. Dus dat is wat de alvleesklier in rust als het ware produceert. Dus dan klinkt het niet alsof je veel toevoegt. Maar het kan natuurlijk best zijn dat bodybuilders zo extreem insulinegevoelig zijn. Want insulineresistentie ontstaat door vetzuren in spiercellen.
Ja.
Dus in spiercellen zit natuurlijk glycogeen, maar er ligt ook een heel klein beetje vetzuren. Je hebt triglyceride en diglyceride en diacylglycerol noem je dat dan. En dat interfereert echt met de werking van insuline. Mm-hmm. En het vetzuurgehalte in spiercellen is, als je heel regelmatig workouts doet, natuurlijk extreem laag.
Ja.
Plus ik geloof niet dat jullie dieet heel vetrijk is.
Ja, ook dat kan wel weer in een flinke bulkfase hoog liggen, hoor.
Okay.
Ja. Als we echt tegen de 6000 calorieën aan zitten, dan kom je echt niet aan om maar 70 gram vetten te eten.
Ja.
Dan zit je echt wel over de 100 gram vetten per dag. Ja. Dus dat is best wel, het is best wel fors.
Ja, je kan het meten. Hè. Je kan, kijk, we meten glucose en HbA1c, maar wat veel interessanter is om glucose-insuline ratios te berekenen. Een afleesklier kan echt 200-300% overcapaciteit trekken.
Ja.
Dat kunnen ze 10, 15, 20 jaar. En dan ga je pas zien dat de nuchtere glucose of HbA1c stijgt. Dus je kan in een heel vroeg stadium, kan je bij jonge twintigers, kan je al insulineresistentie zien.
Ja.
En dan zie je al dat de insulinespiegel soms 2 of 3 keer boven normaal liggen.
Zo.
En zo'n afleesklier doet dat dan 10, 15 jaar. En dan beginnen de littekens en de schade te komen. En dan zie je dat de insulineproductie gaat zakken.
Ja.
En dan stijgt de glucose. Het zou heel interessant zijn om die mensen al heel erg vroeg met bijvoorbeeld metformine te gaan behandelen. Want de insulinegevoeligheid indirect verbetert. Maar dat zouden we. Dat heb ik in de Haarlem-studie niet gedaan, omdat insuline is een best prijzig testje.
En vooral die HbA1c waarschijnlijk.
Ja, maar die blijft dus heel lang gelijk.
Ja. Om voor de mensen thuis die nog niet weten wat dat precies is. Dat is eigenlijk een voorloper die een beetje in kaart brengt van hoe lang al iets aan het... hoe zeg je dat?
Ja, HbA1c is een onderdeel van het hemoglobine, van de HB, waar een suikerketen aan vast zit.
Ja.
En dat is een maat voor je gemiddelde bloedglucose in de afgelopen 60 tot 90 dagen. Dus als je gemiddeld een hoge bloedsuiker hebt, dan gaat je HbA1c ook hoger. Dat is veel nuttiger om een HbA1c te meten, want ja, dat meet iets van 60, 90 dagen, terwijl glucose is een momentopname.
Ja.
Dus dat is wel een fructosamine heb je ook nog, maar dat is een beetje ouderwets. Dat is ook zo'n soort parameter.
Mm-hmm.
Maar ja, dat gaat dus pas stijgen als je glucose stijgt. Maar voordat je glucose stijgt, heb je dus nog een alvleesklier die overcapaciteit kan leveren om dat glucose netjes te houden. Dus het is interessant om insuline glucose te meten in verschillende fasen van een traject bij mannen. In een bulk, in een prep, tijdens een kuur of cycle. Is dat nog doos? Ik ben wel benieuwd. En er is wel wat data van. Die laat eigenlijk zien dat testosteron juist insulinegevoeligheid verbetert.
Ja. Want dat wilde ik nog zeggen inderdaad. Is het niet zo dat er gewoon een hele andere werking is op mannen die anabolen gebruiken?
Dat zou kunnen.
Want die studies zijn er in principe niet natuurlijk.
Nee, niet bij dat soort doseringen. Nee. Dus daar moesten we maar eens aan gaan beginnen.
Lijkt me een goed idee.
Ja. Ja, want ik wil dat heel graag oplossen. En ik ben regelmatig met coaches in gesprek over insuline. En hoe ik dat vanuit mijn kennis en verstand niet goed kan verklaren waarom het zou kunnen helpen. Ja, jouw ervaring is ook de ervaring van die coaches.
Ja.
Dus ik ontken het niet. Ik zeg alleen dat ik het niet goed kan uitleggen.
En nee,
zo werkt mijn hoofd. Als ik het niet kan uitleggen, dan geloof ik het niet meteen.
Nee, maar dat is zo goed.
Maar laten we dan misschien op een gegeven moment gewoon op zoek gaan naar data. Om te kijken, kunnen we het snappen?
Ja.
Als we een theorie kunnen ontwikkelen waarmee we het kunnen verklaren, dan kunnen we het misschien ook een keer gaan toetsen.
Ja, heel interessant.
Gaan we insuline of placebo toedienen tijdens een kuur? Ik weet niet of we dat door de ethische toetsingscommissie krijgen. Hoor.
Iets met trenbeloon dan.
Ja, dat kan.
Ja. Nee, ik wil jou heel erg bedanken en niet nog langer van jouw tijd afnemen. We kunnen nog urenlang over doorpraten, denk ik. Misschien is het ook wel leuk om nog eens een keer een deel 2 te maken.
Ja, misschien moeten we dat gewoon doen. Dat we dit een drie maandelijkse item of misschien vaker. Ja. Ik weet je, dit is vrij dicht bij mijn werk.
Ja, daarom. Ja, leuk.
Dit is zo gepiept. Dus laten we dat, als de ontvangst goed is, laten we dat gewoon nog eens een keer
doen. Lijkt mij een leuk en goed idee.
Ja. All right.
Nou, in ieder geval bedankt. En laten we voor een deel 2 dan inhaken op waar we nu eindigen.
Ja, heel goed.
Wil jij nog iets promoten misschien?
Nou, ja, de Android Health Clinic is al een paar keer genoemd.
Ja.
Dus ik denk dat mensen weten wat we daar doen, hoe je daar terecht kan komen. We volgen ons op Instagram. Bekijk onze website. Die gaat echt nog wel een paar facelifts krijgen en updates. We bestaan nog maar een half jaar.
Ja.
We doen het praktisch met z'n drieën. Dat is best lastig als je continu heel erg veel mensen hebt die graag een afspraak willen maken.
Nee.
Dus het is voor ons echt 30 ballen in de lucht houden, maar wel enorm, enorm gaaf om te doen. Maar check onze Instagram en website voor meer informatie en mail als je vragen hebt. En kom een keer langs op consult. We kunnen eigenlijk bij iedereen wel wat nuttigs doen.
Ja.
En laat vooral, we weten dat er heel veel mensen zijn die gewoon hun bloedtestjes laten doen. Via niet nader te noemen organisatie.
Mm.
En wij vinden dat eigenlijk zonde, want dan vindt de interpretatie plaats.
Nou ja, heel eerlijk, om daar even op in te haken, wat jullie echt heel goed doen, is niet zomaar de bloeduitslag toesturen.
Nee.
Daar komt echt wel gewoon een uitgebreid rapportje uit. Ja.
Dus wij vinden het leuk en zinnig als mensen bloedonderzoek doen, om dat bij ons te laten doen, want wij gaan niet terugsturen van, we zien dat je testosteron 80 is, maloot.
Ja.
Nee, we weten dat iemand anabolen gebruikt, of je kan natuurlijk een stukje context geven. En we proberen je gewoon vooral adviezen te geven en informatie te geven. Of let hierop, denk hieraan.
Ja.
Misschien moet je hier rekening mee houden. Zodat je niet alleen maar je uitslagen krijgt en zoek het uit. Maar een terugkoppeling krijgt met medisch inhoudelijk advies. En we kunnen zelfs medicatie voorschrijven, mocht dat nodig blijken. Tegen een beter tarief dan de niet nader te noemen organisatie waar heel veel mensen dat nu doen. Dus wij zien daar heel veel winst en mogelijkheden. En daar zijn we ook veel makkelijker te schalen en uit te breiden.
Ja.
Dus ik hoop vooral dat de mensen die dit zien en af en toe daar hun bloedtestje laten doen, dat ze dat gewoon bij ons laten doen.
Ja, en ik sta daar volledig achter, ja.
Super.
De rapportjes zijn ook perfect. Ik gebruik ze vaak om mezelf te toetsen.
Ja, ja, precies. Ja, heel goed.
Dus ik heb er ook nog wat aan.
Ja.
Nee, bedankt. Okay. En
graag gedaan.
Tot de volgende.
Tot de volgende keer. Joep.
Zo.